Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. Dat is het 15e vers van Psalm 119 dat we ter voortzetting van deze dienst willen zingen. 119, het 15e vers. Deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 141 vers 3. Zet Heere een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. En daarna wordt u gelezen uit Genesis 3, de eerste 7 versen, en uit Johannes 8, vers 42 tot en met 51. Schriftlezing voor deze middag is dus allereerst vanuit Genesis 3, vers 1 tot en met 7. Daarna Johannes 8, vers 42 tot en met 51. Na de belijdenis van het geloof en Psalm 141, het derde vers.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Genesis 3, de verzen 1 tot en met 7. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet, dat in dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat ze naakt waren. En zij hechtte vijgenboombladeren tezamen en maakte zich schorten. Vervolgens lezen we u Johannes 8, de verzen 42 tot en met 51. Jezus dan zeide tot hen, indien God uw vader waren, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en komt van hem, want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is, omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zeide de vader der duivel, en gij wilde begeerte uw vaders doen, en die was een mensenmoorder van de beginnen, en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? Jezus antwoordde, Ik heb de duivel niet, maar ik eer mijn Vader en gij onteert mij. Doch ik zoek mijn eer niet, er is er één die zoekt en oordeelt. Voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing.
Wij zetten de overdenking van de 10 geboden voort aan de hand van de Heidelberger Catechismus en wij zijn gekomen bij zondag 43. Zondag 43, waarin het gaat over het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En we willen die zondag eerst met elkaar lezen. Er wordt gevraagd, wat wil het 9e gebod? En het antwoord is, dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Tot zover de zondagsafdeling. We willen de Heere eerst zoeken in het gebed. Heere, ontfermt u zich over ons en over onze kinderen, over degenen die met ons meeluisteren, over allen met wie wij verbonden zijn. En wil u ons geven, Heere, dat wij ook deze middag, wanneer het buiten al donker begint te worden en de duisternis valt over de stad, mogen komen in het schijnsel van uw woord. En wanneer uw woord schijnt, dan is het licht dat zij verspreidt enerzijds ontdekkend licht. Dat zal ook vanmiddag, als u het geeft, zo moeten zijn. Uw wet wijst heel concreet aan onze schuld, ons tekort, onze leugen, onze onwaarachtigheid. Maar uw licht is ook vertroostend licht, omdat uw woord licht laat vallen op die ene middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus, die in de wereld gekomen is om der waarheid getuigenis te geven, zoals u het zelf hebt gezegd. En Heere, geef ons dat we mogen delen in het ontdekkende licht en in het vertroostende licht. U weet ervan als het in ons leven nog altijd duister is en donker is. Als de duisternis van de leugen en van de dwaling en van de onwaarachtigheid nog altijd heerst in ons hart. Heere, wilt u dan vanmiddag uw licht schenken? U kent degene voor wie het om nog andere reden zo donker kan zijn. Daar waar alle hoop ontbreekt. Daar waar alles door omstandigheden ook zo duister en donker is geworden. En we werden in de achterliggende week opgeschrikt door dat aangrijpende bericht van een leerling van een van de reformatorische scholen in ons land, die haar eigen leven beëindigde. En Heere, wanneer we dat horen, o dan bidden we van u, ontferm u zich, Heere, over ons allen. Bewaar en beveilig ons. Neem ons voor uw rekening. Geef ons ook niet over aan de wanhoop, daar waar we gedrukt worden door depressie en door andere klachten. Maar Heere, behoed ons en houd ons vast. En geeft u, Heere, toch iets van licht te midden van alle duisternis. Licht van de hoop. Om u aan te roepen, ook als het donker is, zoals Heman het deed. In de 88ste psalm, toen alles zo donker en uitzichtloos was. En hij terugzag op zijn leven en hij het moest zeggen dat hij doodbrakende was van zijn jonge jaren af. Waar hij het toch zeggen mocht. O God, mijn heils. Heere, gedenk zo. En zo bidden we u ook voor rouwdragenden, ook buiten onze gemeente. Ook in Kapelle aan de IJssel, zo hebben we gehoord, werd een nog heel jonge moeder uit het leven weggenomen. Familie van onze broeder Kasbergen. Heere, we dragen ook de nabestaanden aan u op. Gedenk u, Heere, daar waar kinderen een man achterblijven, wil u uw kracht en uw hulp doen lijken. Heere, we dragen aan u op, ons alle zoals we hier zijn. We bidden van u of u ons vanmiddag een zegen wil schenken onder uw woord. U kent ons zoals we hier gekomen zijn. Voor een deel kennen we elkaar niet. Maar Heere, laat het woord een boodschap mogen bevatten voor ons allen. En geeft u de kinderen wat nodig is om te kunnen luisteren. Geeft u ze eerbied en aandacht. Laten ze, Heere, uw woord in hun jonge leven kostbaar mogen achten. We bidden u voor de jonge mensen, ook als ze vanavond in het verband van de jeugdvereniging bijeenkomen. Geeft u ze uw zegen persoonlijk, maar ook in het verenigingsverband. En geef wat nodig is, ook aan degene die leiding geven, wijsheid en uw genade. Heere, wilt u denken aan degenen die niet meer naar de kerk kunnen komen? Wil u ze ook deze middag gedenken als ze met ons meeluisteren? Wees u met hen die afdwalen, Heere, die wel een plaats kunnen innemen onder uw woord en die het toch niet hebben gedaan? Wil u ze opzoeken en wil u ze terugbrengen? Wilt u zich ontfermen over het land waarin we wonen? We bidden u om wijsheid voor onze regering, om wat nodig is voor ons vorstenhuis. We denken in deze pas begonnen week heel bijzonder ook aan de situatie rondom de beschermwaardigheid van het leven. U weet hoe het daarmee gesteld is, Heere. Hoe de zonde in ons land hoogtij viert, ook op dit terrein. Hoe het jonge leven in de moederschoot zomaar beëindigd kan worden. Hoe het zieke en het verdrukte en het verzwakte zomaar tot een einde gebracht kan worden door mensenhanden. En Heere, we bidden van u, wilt u daar een keer in brengen? En als het aanstaande zaterdag zo zal zijn als u het geeft, dat voor deze dingen aandacht wordt gevraagd, dan bidden we u ook om een zegen daarover. Dan bidden we, Heere, of u bekering wil geven tot uw geboden en tot uw wet. En we vragen bijzonder wel om kracht voor hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en die worden geconfronteerd met vraagstukken die zo moeilijk kunnen zijn, juist om deze redenen. Die soms ook zien wat voor een ontluisterende dingen er kunnen gebeuren. Heere, gedenk ook hen en geef hen wijsheid en kracht. Ook woorden om te spreken. Wilt u denken aan diegenen, ook in onze gemeente, die een nieuw leven mogen verwachten. We bidden, Heere, of u voor de aanstaande moeders wil zorgen en voor het ongeboren leven. Wil u het bewaren? Wil u boven alles geven, Heere, dat aanstaande ouders biddende ouders mogen zijn en dat uw kerk mag worden gebouwd, ook uit het komende geslacht. Wilt u zo aan ons denken? Zegen het zendings- en evangelisatiewerk. Zegen de verkondiging van uw woord onder Israël. Laat de dag mogen aanbreken, Heere, dat velen van uw oude bondsvolk mogen komen tot kennis van de zaligheid in Christus. Wilt u uw eigen belofte, die u daartoe hebt laten klinken, genadig vervullen? En laat zo ook het woord in vervulling gaan, waar we vanmorgen een gedeelte van hebben overdacht, dat u heerser zult zijn in Israël. Heere, denk aan alle die het moeilijk hebben onder ons. Begeef en verlaat ons niet. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 34, het zesde en het zevende vers willen we gaan zingen. Vers 6. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat heren vrezen zij. En het zevende, hou dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreken of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom. 6 en 7 van Psalm 34, terwijl u de gelegenheid krijgt om uw gaven te geven in 3 rondgangen, bestemd voor eredienst, diaconie en de derde collecte na het amen van de prediking, is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 40, het vijfde vers willen wij na de prediking zingen. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Het vijfde van Psalm 40 na de prediking. Geliefde gemeente, over de Griekse filosoof Socrates doet het verhaal de ronde dat hij op zekere dag door de stad Athene liep. En toen een bekende tegenkwam, die naar hem toe kwam en die zei: Socrates, hebt u het gehoord al van uw vriend, dat hij... Even wachten. Vriend, zei Socrates, even wachten. Voordat je verder gaat met vertellen, leg al je woorden eens op 3:7. De man tegenover hem keek hem wat vragend aan. Wat bedoelt u precies? Leg uw woorden, zei Socrates, op de zeef van het ware, van het goede en van het nodige. Wat bedoelt u daar dan mee? Vroeg die man. Wel, zei Socrates, bij alles wat u zegt, zal de eerste vraag moeten zijn: is het waar of is het niet waar? En dan valt er al heel veel af. De tweede vraag die u niet moet vergeten te stellen, is het goed wat ik over een ander wil zeggen of is het niet goed? Ook dan valt er heel wat af. En dan nog de vraag, is het nodig of kan het wel zonder? Is het niet nodig? De 3:7 waarop wij onze woorden moeten wegen. Is het waar? Is het goed? Is het nodig? Dat waren wat voorbeelden van een heidense filosoof. Maar het zijn beschamende voorbeelden als Socrates daar zo over spreekt. Want als zo'n heidense man zonder kennis van de waarheid van Gods woord al tot deze uitspraken kwam, tot zo'n visie kwam, zou dan voor ons, die leven onder het geklank van Gods woord, van de waarheid, het niet des te meer nodig zijn om onze woorden te wegen, om onze woorden te zeven, om dat biddend te doen. Opdat het werkelijk in ons hart mag zijn, zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Dat is wat de Heere ons ook voorhoudt in het 9e gebod. En wij willen daar met Gods hulp bij stilstaan aan de hand van zondag 43. We schrijven daarbij het 9e gebod. En als we antwoord 112 goed lezen, dan ontmoeten we daar 3 dingen. Allereerst lezen we over de overtreding van dit gebod. Leest u maar mee. Wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen. En dan zetten we in gedachten even een streep. Het gaat hier over 6 vormen waarin we het 9e gebod kunnen overtreden. De overtreding van dit gebod. Als we dan verder lezen in 112, dan lezen we daar die zwaar geladen woorden: als eigen werken van de duivel vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Dan gaat het over de ernst van dit gebod. Het zijn geen kleine dingen waar het negende gebod over handelt. Er wordt gesproken over de eigen werken van de duivel die de toorn van God oproepen. Dus dat is de tweede gedachte. Eerste gedachte, de overtreding van dit gebod. Tweede gedachte, de ernst van dit gebod. En dan het laatste. En we lezen het laatste stukje van 112. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Dan gaat het over de eis van dit gebod. Wat God positief eist, vraagt. Dus het negende gebod, allereerst de overtreding, vervolgens de ernst en daarna de eis. En de Heere brengen ons door zijn geest vanmiddag ook bij de grote vervuller van dit negende gebod. Want wie zal er ook in het licht van de behandeling van dit gebod vrijuit kunnen gaan? En wie zal kunnen zeggen, ik sta rein voor Gods aangezicht ten aanzien van het negende gebod? Het negende gebod en de scherpe prediking, zoals de catechismus het noemt, wil ons uitdrijven naar de Heer Jezus Christus, die beschuldigd is geworden van leugen en van bedrog. En die allerlei valse beschuldigingen en leugens naar zich toegeslingerd kreeg. Maar die gezwegen heeft en de waarheid volkomen lief gehad, gesproken en gedaan heeft. Allereerst dus staan we stil bij de overtreding van dit gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Om die woorden goed te begrijpen, moeten wij in gedachten vanmiddag even naar een rechtszaak in de tijd van de Bijbel. Zo'n rechtszaak verliep in die tijd anders dan in onze tijd. Wanneer wij naar de rechtbank gaan, dan zijn daar doorgaans 4 personen heel belangrijk. Dat is de rechter, dat is de aanklager, dat is de beklaagde en dat is de advocaat. En meer op de achtergrond spelen ook in onze tijd soms de getuigen nog een rol. In de tijd van de Bijbel was dat wat anders. In de tijd van de Bijbel waren de getuigen van geweldig groot belang. En het was in de tijd van het Oude Testament zo dat 2 getuigen die onafhankelijk van elkaar tot eenzelfde getuigenis kwamen, eigenlijk al genoeg waren om iemand te veroordelen. 2 getuigen die onafhankelijk van elkaar dezelfde beschuldiging uitspraken. Dat was genoeg om tot een veroordeling over te gaan. Dat kon een streep zetten door onze goede naam. Dat kon een streep zetten door de bezittingen die je misschien door hard werken en op een eerlijke wijze verkregen had. Het getuigenis, het valse getuigenis van 2 getuigen, dat kon ervoor zorgen dat je niet alleen je bezittingen kwijtraakte, maar ook je vrijheid, dat je gevangen gezet werd. Het valse getuigenis van 2 mensen die hetzelfde getuigden, dat kon er zelfs toe leiden dat je ter dood gebracht werd. En wij kennen misschien de Bijbelse voorbeelden wel. Denkt u bijvoorbeeld aan Naboth, die man in de tijd van koning Agab, wiens akker Agab in zijn bezit wilde krijgen. En Agab heeft samen met Izebel 2 valse getuigen ingezet. En die valse getuigen, Belials mannen worden ze genoemd, goddeloze mannen. Die hebben een vals getuigenis gesproken. Het was beslissend voor het leven van Naboth. Denkt u, als het om de grote betekenis gaat van de getuigen, ook aan de Heer Jezus Christus zelf? Toen Hij voor zijn rechter stond, toen Hij voor de hoge priester stond en voor het Sanhedrin, toen stonden veel valse getuigen tegen Hem op. Kijk, en als die getuigen nu zo belangrijk zijn in de tijd van de Bijbel, dan weet de Heere ook van de kwetsbaarheid die dat met zich meebrengt. En dan wil de Heere mensen die voor de rechter staan ook zoeken te beschermen. En dan zegt Hij het als de God der waarheid: gij zult geen vals, geen onwaar getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat is dus allereerst een gebod voor de rechtbank. Dat is een gebod waarin we ook de goedheid van de Heere zien. Dat moeten we altijd maar weer proberen na te gaan. Hoe blijkt in het gebod de goedheid van de Heere? En we hebben het gezien dat de Heere in het zesde gebod het leven van mensen wil beschermen. En dat de Heere in het zevende gebod het huwelijk van mensen wil beschermen. En dat de Heere in het achtste gebod het eigendom van mensen wil beschermen. En diezelfde goedheid ziet u ook in het negende gebod. De Heere heeft een mens er niet voor over dat hij door een vals getuigenis onderuit gewerkt wordt. En dat zijn leven geruïneerd wordt. En daarom spreekt de Heer het met majesteit vanaf de Sinaï: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Wel, gemeente, als dit negende gebod allereerst geldt voor de rechtbank, dan zullen we het ook zo moeten overdenken allereerst. Dan betekent dat dus dat als wij ooit als getuigen zouden worden opgeroepen in een rechtszaak, of op een andere manier bij zo'n zaak betrokken worden, het ons gebed zal dienen te zijn: Heere, zet een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij ook voor de rechtbank niets onbedachtzaams laat ontglippen. Laat het zo zijn dat ik de waarheid spreken mag. En alleen de waarheid spreken mag. Maar dat is maar iets van wat de Heere bedoelt in het negende gebod. Want de Heere wil niet alleen dat wij de waarheid spreken voor de rechtbank. Dat ook. Maar de Heere wil dat wij ook de waarheid spreken op allerlei andere plaatsen, op alle plaatsen. De Heere wil dat wij de waarheid spreken in de kerk, in ons huis, in het catechisatielokaal, op school, op bezoek bij anderen, op ons werk, tegen je leraar en lerares, op het schoolplein, tegen uw klanten, op de app. En hoe we ook contact hebben met anderen, God eist van ons dat we de waarheid spreken. En geen vals getuigenis spreken. En dan geldt ook voor het negende gebod dat dat heel wijd is. Als ik zo zou vragen, dat kan u natuurlijk niet, althans niet op de manier dat u een antwoord teruggeeft. Maar als ik nou aan de jonge mensen zou vragen, hoe zou je nou en waarmee zou je nu het negende gebod kunnen overtreden? Dan zouden wij natuurlijk in eerste instantie denken aan onze mond. Want met de mond kunnen we leugens spreken. Maar wij kunnen het negende gebod ook overtreden met onze oren. Door We hopen dat straks nog wel wat verder te horen, maar door allerlei dingen gemakkelijk aan te horen en lichtvaardig te oordelen. En wij kunnen het 9e gebod ook overtreden met onze ogen. Door allerlei leugenberichtjes te lezen. En wij kunnen het 9e gebod ook overtreden met onze vingers. Door allerlei leugenberichten de wereld in te sturen. Ook voor dit gebod geldt, net als voor alle andere geboden, dat het zeer wijd is. Een brede betekenis heeft. En dan, als we dan zo verder gaan luisteren en de opstellers van de catechismus nemen ons mee vanuit de rechtbank naar allerlei andere levensterreinen, laat het dan ons gebed maar zijn. Mijn gebed en het uwe, Heere, laat u het me maar zien. Waar mijn leugens en onoprechtheid liggen. Wijst u het maar aan, ook door de praktische behandeling van dit gebod door het leerboek. Dan noemt antwoord 112 nog 5 andere vormen van overtreding van het gebod. Allereerst dat ik iemands woorden verdraai. Dat is dus ook zonde tegen dit gebod. Dat ik de woorden van iemand anders neem en dat ik er mijn eigen draai aan geef. Dat ik ze misschien wel uit het verband haal. Dat ik er wat aan toevoeg, bewust. Of iets van weglaat, bewust. En eigenlijk doe voorkomen alsof de ander het zo gezegd heeft. Iemands woorden verdraaien. Dat is gebeurd bij de Heer Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde. Als hij beschuldigd wordt, is een van zijn beschuldigingen dat hij gezegd zou hebben dat hij de tempel zou afbreken en in 3 dagen weer zou opbouwen. Dat was een woord verdraaid, uit zijn verband getrokken en nu als een beschuldiging op Christus gericht. Wat luistert het gemeente? Nou, voor ons allemaal. Voor een dominee allereerst. En voor de gemeente daarna. Om niemands woorden te verdraaien. En wat hebben we de Heere alleen al onmisbaar nodig als het gaat om dit stukje van het 9e gebod. Dan gaan de opstellers verder en ze spreken vervolgens, we lezen maar verder in 112, dat ik geen achterklapper zij. Achterklap, ouder woord voor roddel. En wij weten denk ik wel wat roddel is. Roddel is doorgaans of vaak waar. Maar het is niet goed. En het is niet nodig. Dus het komt, als ik me die 7 nog even van Socrates voor de aandacht breng, het komt de eerste 7 misschien nog wel door. Roddel kan dikwijls waar zijn. Maar het is helemaal niet goed wat ik ermee vertel over de ander. En het is ook helemaal niet nodig dat ik het vertel. Ook roddel. Op allerlei plaatsen. In allerlei vormen. Op een verjaardag misschien. Of op het plein misschien. Of als u op uw kinderen staat te wachten bij het schoolplein. Of op ons werk. Of aan de telefoon. Of noemt u maar op. En in dat verband moeten we toch ook nog even noemen de roddelbladen. Die misschien wel iets minder populair zijn dan vroeger. Maar er zijn bladen die hangen van de eerste bladzij tot de laatste bladzij van de roddel aan elkaar. Die zijn gevuld met roddel, de roddelbladen, privé en story en noemt u maar op. Andere titels die misschien nog wel veel meer populair zijn geworden. En ik weet het niet, maar laten we onszelf ook maar eerlijk de vraag stellen, zijn daar misschien tegenwoordig ook nog digitale vormen van roddelberichten over deze of gene. Wel, dat hoort allemaal bij achterklap, wat hier genoemd wordt. En wij kunnen, gemeente, zo erg listig zijn in deze dingen. En wij kunnen, en ik sluit mezelf er maar bij in, gemeente, maar wij kunnen soms zulke mooie vormen kiezen om die roddel verder te brengen. En dan zeggen we het, weet je waar ik nou wel een beetje moeite mee heb? Of weet je waar ik nou veel verdriet van heb? En dan komt er een heel verhaal en staat intussen boven de roddel. Of we zeggen, weet je wat ik nou zo erg vind? En opnieuw, wat kunnen we niet roddelen? Is het waar? Ja, dat zeggen we dan natuurlijk ook nog vaak. Ja, maar het is wel waar. Het is geen leugen. Nee, maar het is wel roddel. Het is wel achterklap. En de Heere verbiedt het hier toch in dit 9e gebod. Of, we lezen maar verder, lasteraar, zij. Dat is nog veel erger dan roddel. Roddel is doorgaans niet waar, of is doorgaans waar, maar laster is niet waar. Laster is het bewust kwaadspreken over anderen. Laster, dat is iets wat de Heer Jezus ook overkomen is. Dat hem allerlei beschuldigingen zijn toegeslingerd. Dat hij gelasterd is. Ik denk aan die woorden die we vinden in een van de evangeliën. Dat er van de Heer Jezus wordt gezegd, hij is een vraat en een wijnzuiper. Hij gaat zich te buiten aan veel te veel eten en aan veel te veel drinken. Christus heeft de lasteringen moeten ondergaan. Wat kunnen wij door te lasteren over anderen? Geweldig veel schade berokkenen aan die anderen. U kent dat voorbeeld wellicht van die oude man. Ik weet niet of het waar is, maar een oude man die aan het einde van zijn leven gekomen was en hij had in zijn leven te maken gehad met veel laster. En zijn leven was er eigenlijk door kapot gemaakt. En toen lag hij aan het einde van zijn leven. En toen kreeg hij wat mensen bij zich en die voelden hun geweten gaan spreken. En die kwamen bij hem en die zeiden, ja, wil u het me toch maar vergeven, want ik heb niet alles wat ik zei was goed. En toen heeft die man, wellicht heeft hij ook zijn lasteraars vergeven, als het goed is wel natuurlijk. Maar toen wilde die man toch wijzen op het verschrikkelijke wat deze lasteraars hem aangedaan hadden. En het was een stormachtige dag. En hij lag al op bed en toen gaf hij zijn kussen. En toen zei hij, nou moet je met dit kussen gaan naar de kerktoren, hier op het dorp. En bovenop die kerktoren, dan moet je dat kussen openscheuren. En dan moet je het zo leeg schudden en al die veren weg laten waaien. En als je dat gedaan hebt, dan moet je proberen om al die veren weer bij elkaar te brengen en weer terug te krijgen in het kussen en weer te sluiten. Die man bedoelde te zeggen met dat voorbeeld, zo erg is de laster waaraan jullie je schuldig hebben gemaakt. Als je die veren op zeker moment uitstort in de wind, dan krijg je ze nooit meer allemaal bij elkaar in dat kussen. Met laster wordt een geweldige schade berokkend aan een ander, die nooit meer helemaal te herstellen valt, zelfs niet wanneer de lasteraar in oprecht berouw vergeving vraagt en vergeving ontvangt. Laster. Iemand heeft dus gezegd als een drievoudige zonde. Dat is zonde tegen degene tot wie je spreekt. En dat is zonde tegen degene over wie je spreekt. En dat is zonde tegen jezelf. Laster. En het 9e gebod waarschuwt er ons dringend tegen. We lezen nog iets verder, 112. Dat ik ook niemand lichtelijk, makkelijk, lichtvaardig en onverhoord oordeel of help veroordelen. Dan gaat het over een lichtvaardig oordeel. En opnieuw, wat kunnen wij dat ook makkelijk vellen, gemeente? Dat we iets gehoord hebben van een ander. En dat we het misschien wel zeggen bij onszelf, nou ja, ik ken hem of haar ook wel een beetje, het zal wel waar zijn. En dat we het oordeel vellen, lichtvaardig, ongehoord. Dat wil hier zeggen, zonder de persoon over wie het echt gaat te horen en het aan hem of aan haar te vragen. Lichtvaardig oordelen. Dat is waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Dan wordt er bedoeld dit lichtvaardige oordeel. Betekent niet dat een mens geen oordeel mag hebben. Betekent niet dat een mens niet mag zeggen over iets, dat is helemaal niet goed. Betekent niet dat een mens niet mag zeggen, dat is levensgevaarlijk. Betekent ook niet dat een mens niet mag zeggen, dat is geestelijk gevaarlijk. Maar nooit lichtvaardig. En dan vat de opsteller van de catechismus het als het ware samen. Want hoe zal hij nog verder gaan? Dan zegt hij, allerlei liegen en bedriegen. Want dat wordt natuurlijk vooral ook bedoeld. En dat voelden we al wel aan. Het 9e gebod gaat zeker over de leugen en over bedrog. Als aan ons iets gevraagd wordt en we spreken een onwaarheid. En wij kunnen ook daar onze verontschuldigingen soms voor hebben. En dan zeggen we en dan denken we bij onszelf. Laat ik maar liegen. Want als ik de waarheid ga spreken, maak ik het alleen nog maar erger. En dan liegen we, zoals we het zeggen, om bestwil. Doorgaans kunnen wij het vaak wat gemakkelijk nemen met dit gebod. Maar zo wijzen de opstellers van de catechismus om te beginnen de betekenis van het 9e gebod aan. Dit zijn vormen van overtreding en er zou meer te noemen zijn. Zo zullen wij, gemeente, ons leven moeten onderzoeken voor Gods aangezicht. Zo zullen wij onze woorden, die we geschreven hebben, op een andere manier in de wereld gebracht hebben, altijd weer moeten overwegen. Want wie ze ook niet heeft gehoord, wie ze ook heeft geloofd, maar God heeft ze gehoord en gezien wat erachter ligt. En altijd weer moeten wij met Gods geboden voor zijn aangezicht komen. En dan houdt de Bijbel niet op aan de buitenkant van ons leven. En dan houdt de Heer in zijn wet niet op aan de buitenkant van ons leven. Maar dan gaat hij door en dan dringt hij door. En dan zoekt die wet door te dringen tot in ons hart. Om als een schijnwerper te gaan schijnen. Hoe waren onze woorden? Hoe waren onze woorden in de afgelopen week? Hebben we gelogen? Hebben we bedrogen? Hebben we geroddeld? Hebben we misschien gelasterd? Hebben we lichtvaardig geoordeeld? Misschien alleen in onze gedachten. Begrijpt u hoe dat gebod ons hart doorzoekt? En is er dan onder ons allen, zoals we hier staan en zitten, één die kan zeggen, dit gebod gaat aan mijn deur voorbij. Ik ben altijd eerlijk geweest. Ik heb nooit één verkeerde, lichtvaardige gedachte over een ander gehad. In de tweede plaats de ernst van dit gebod. Want als we dan lezen hoe die zonden, die overtredingen van dit negende gebod worden aangeduid. We komen in het midden van 112, dan lezen we over eigen werken van de duivel. Dat is een hele stellige uitspraak, een heel vergaande uitspraak ook. Als wij een soort rangorde moesten maken, dan zouden wij denk ik zeggen, erge zonde. Nou, stel dat ik het eens zou vragen morgen op catechisatie. Jonge mensen, wat zijn nou erge zonden? Dan zouden wij denk ik wat terechtkomen bij het zesde gebod. Moord, doodslag. En dan zouden we denk ik in gedachten ook wel terechtkomen bij het zevende gebod. Daar liggen de erge zonden. Nou, die zonden zijn ook zonden, dat is duidelijk. Maar de catechismus in de behandeling van de 10 geboden laat juist hele zware woorden vallen als het gaat om het 9e gebod. De leugen en allerlei vormen van bedrog, dat zijn eigen werken van de duivel. En om die uitdrukking goed te begrijpen, gaan we in gedachten even naar onze eerste schriftlezing van deze middag, Genesis 3. Want daar leest u inderdaad dat leugen en bedrog in alle vormen zoals we ze nu zijn tegengekomen, de eigen werken van de duivel zijn. Als ik lees dat de slang tot de vrouw sprak, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom deze hofs? Dat is het eerste wat de duivel deed in het paradijs, nadat hij zich vermomd had in een slang. Maar dan is het eerste als de duivel gaat spreken, het verdraaien van de woorden van God. Is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom deze hofs? De Heer had gezegd, van alle boom deze hofs zult ge eten, behalve van die boom die in het midden van de hof is. Maar de duivel verdraait het. In vraagvorm dat wel. Wat had God ook alweer gezegd? Dat je niet mocht eten van alle bomen, toch? Ziet u? Dat is overtreding van het 9e gebod. En als Eva daar dan op ingaat, dan horen we de duivel zeggen in vers 4, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Dus daar gaat de duivel God voorstellen als een leugenaar. Dat is ook overtreding van dit gebod. En daar gaat de duivel zijn grove leugens spreken. Eet maar van die vrucht. Want als je ervan eet, dan zul je niet sterven. Maar dan zul je net als God worden. Dan zul je kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. En dan kun je zelf het goede wel kiezen. De duivel kwam in het paradijs met zijn leugen, met zijn bedrog, met zijn verdraaien van de woorden van God. Met het God in een kwaad daglicht stellen. En daarom noemt de Heer Jezus hem in Johannes 8, en dat was onze tweede schriftlezing, de Vader der leugen. En nu is het aangrijpende gemeente dat op de dag dat de eerste leugen in de wereld kwam, wij allemaal kinderen van die vader zijn geworden. Ik kan het u niet minder erg zeggen. Dat is gebeurd toen Adam en Eva de leugen van de vorst der duisternis geloofden. Toen zijn zij en wij in Adam kinderen van de vader der leugen geworden. En zo komt het dat ons hart van nature arglistig is, bedrieglijk is. Oh nee, dat komt er niet bij iedereen op dezelfde manier uit. Er zijn mensen, en ze zullen er ook onder ons zijn, die zijn goudeerlijk. Als u veel met mensen omgegaan bent, dan weet u ook wel dat zulke mensen recht zijn. Mensen die door de algemene goedheid van God een buitengewoon eerlijk karakter hebben. Als ze iets zeggen, dan hoef je er eigenlijk nooit achter te denken, wat bedoelt hij of zij nou? Wat zit er nou achter of wat zit er nou onder? Maar mensen die zomaar goud eerlijk zijn, die soms ook wel misschien te veel zeggen, soms meer zeggen dan nodig is, maar toch eerlijk in de omgang met elkaar. Zulke karakters zijn er door Gods algemene goedheid. Dat mogen we ook zeker niet verachten en niet verwerpen. Maar dat betekent nog niet dat een mens eerlijk is voor God. Voor God is het anders. Want de Heere kijkt tot op de bodem van ons hart. En als het gaat om wie we voor God zijn, dan geldt toch van nature kinderen van de leugen. Daarom willen we ook een leugen misschien wel geloven. Een mens wil bedrogen zijn, zei een handelaar eens tegen mij. Maar geestelijk gesproken is dat misschien ook wel waar. Is onze val zo aangrijpend diep? Is ons hart zo onwaarachtig geworden dat we de leugen geloven? De duivel geloven, de dwaling geloven, de onwaarheid geloven en God en zijn woord niet, de waarheid van Gods woord niet. Bent u gemeente? Dat is een belangrijke vraag die we vanmiddag moeten meenemen. Ik kan het ook niet helpen dat de behandeling van het 9e gebod in dat opzicht confronterend moet zijn vanmiddag. Maar een belangrijke vraag die we moeten meenemen is: zijn we al eens bang geworden voor ons eigen hart? Hebben we al eens echt geloofd wat Jeremia zegt? Arglistig is het hart en dodelijk. Of hebben we heimelijk, ook geestelijk gesproken, nog hele goede gedachten van ons hart, van onszelf? God wil zondaren ook door de ontmaskerende woorden die er liggen op de achtergrond van het 9e gebod brengen aan de voeten van hem die de waarheid is. En als ik het ene noem, gemeente, dan mag ik het andere niet verzwijgen. Deze God nodigt mensen met een leugenachtig bestaan. Die zichzelf misschien wel bedriegen in dit leven. Of die zichzelf misschien wel bedriegen op weg en reis naar de eeuwigheid, geestelijk gesproken. Maar deze God nodigt leugenaars nog aan zijn voeten. Maar wat vraagt u daar? Vraagt u daar, Heere, laat me zien dat het goed met me is? Of vraagt u daar, laat me zien of het goed met me is? Want dat is een verschil. Laat u zien dat het goed met me is. Het is te vrezen dat dat kan voortkomen uit een leugenachtig hart. Een arglistig hart. Laat u zien, Heere, of het goed met me is. Dat is het gebed van de dichter van Psalm 139 geweest aan het slot. Doorgrond me, ken me, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En als die er is, Heere, laat het me zien, breng me ervan af. Laat me de waarheid zien. En leid me op de eeuwige weg. Maar hoeveel van ons, gemeente, ook in een week voorafgaande of in 2 weken voorafgaande aan het heilige avondmaal, zouden de week van voorbereiding ingaan met alleen maar de vraag: Heere, laat u maar zien dat het goed is. En wat kunnen we onszelf met die vraag benadelen? Wat kunnen we de waarheid in de weg staan? Als het goed met u is, laat de Heer het wel zien. Echt waar. Maar leg het nou eens in de hand van de Heere. Heere, toont u het. Maakt u het me duidelijk. En laten we dan ons eigen hart maar wantrouwen. En dan is de genade van God dat u met dat hart mag komen. Met uw arglistige hart mag komen tot hem. En dat u dat hart voor hem neer mag leggen. En het mag zeggen: Heer, als ik nou moet varen op het kompas van mijn hart, dan leid ik schipbreuk. En daarom laat me varen op het kompas van uw woord. Van uw heilzame woord. Van uw licht. Van uw genade. Want dan zal het gaan. Nog iets wat antwoord 112 noemt. Ja, en dat is nog iets wat aangrijpend is. Tenzij dan dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Dat zeggen de opstellers van de catechismus er ook nog bij. Als het gaat om de overtreding van dit 9e gebod, is het geen kleine zaak. Ik kan er de zware toorn van God mee op me laden. Nee, de Heere taxeert onze onwaarachtigheid en onze leugentjes, ook die leugentjes om bestwil, niet zoals wij doen. Wij kunnen het met een lachje van ons afschudden. Maar God taxeert het anders. Ik denk aan die angstaanjagende geschiedenis, want dat is het toch eigenlijk, die we vinden aan het begin van het boek van de Handelingen, Ananias, Safira. Ja, wat hadden ze gedaan voor ons besef toch maar iets heel kleins? Ze hadden gelogen. Nu ja, ze hadden tegen de Heilige Geest gelogen. Maar toch, overtreding van het 9e gebod. En God voltrekt het oordeel. Ananias, Safira, ze sterven. En dan mogen wij er nog zijn, gemeente, vanmiddag. God heeft ons nog gespaard. En wie zal er zeggen: geen leugen in mijn leven. God heeft ons nog gebracht onder de klanken van zijn woord. God brengt ons nog onder de prediking van het 9e gebod, waar dat 9e gebod concreet gemaakt wordt. God brengt ons nog onder het 9e gebod, waar we geconfronteerd worden met ons hart, maar ook met de ernst van Gods geboden. God brengt ons nog op de plaats waar hij mensen wil brengen als zondaar aan zijn voeten. Mensen die het moeten zeggen, op het ene punt of op het andere punt: Heere, zie mij, dien elk moedigde, ik ook, toch tot u vluchten. Heere, met al mijn overtredingen van dit 9e gebod kan ik geen andere kant meer op. dan tot u vluchten. Maakt u mijn hart waar voor u. En maak mezelf waar voor u. Daar hoeft nu niemand van uitgesloten te worden, gemeente. Geen mens in de kerk. Hoe onrustig die zojuist ook werd, misschien onder de prediking van het 9e gebod. Hoe concreet uw zonde misschien ook aangewezen werd. Hoe wrevelig of hoe boos u misschien ook werd. Maar er is voor u een plaats aan de voeten van de Heere. En u hoeft uzelf niet op te poetsen. Maar u mag uw leugenachtige hart meebrengen en het voor de Heere neerleggen. En je mag je verleugende leven meebrengen en voor de Heere neerleggen. Maar wel, en dat is wat de Heere gaat doen met het gebed. Heere, vernieuw mijn hart. Vernieuw mijn leven. Maak me radicaal. Tot op de wortel betekent dat. Maak me totaal anders. Laat het zo zijn dat ik waar mag worden voor u op alle plaatsen. En dat is dan het laatste wat vraag en antwoord 112 zeggen. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Dat is, gemeente, wat er gebeurt als de Heere een mens een nieuw hart geeft door wederbarende genade. Dan krijgt zo iemand de waarheid lief en dan krijgt hij de waarheid ook lief op alle plaatsen. De opstellers van de catechismus houden het eerst maar heel praktisch en die zeggen in het gericht. Dat betekent in de rechtbank. Daar waar ik getuigenis moet afleggen over een ander. Ik krijg de waarheid lief, omdat ik de God der waarheid lief gehad heb en lief kreeg. Maar ik krijg niet alleen daar de waarheid lief, maar ook in alle andere handelingen. Zoals ik u al zei, dan krijgt u de waarheid ook lief in uw binnenkamer. Dan gaat het u daar allereerst niet om troost. En ik begrijp echt wel, gemeente, dat we soms behoefte hebben aan troost. Maar als God een mens waar maakt, gaat het in de binnenkamer allereerst om waarheid. Niet om troost, maar om waarheid. Dan gaat u vragen, Heere, behandelt u me eerlijk en maak me eerlijk. Zodat ik net als David mag zeggen, ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden voor u. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En in die weg van de oprechte belijdenis van de schuld werkt de Heere ook het wonder. Gij naamt die gunstig weg. Dan krijg je de waarheid van God lief, ook in de kerk. Dan zal het, en ik zeg dat tot vermaning en tot opwekking, dan zal het toch ook niet zo zijn onder degenen die de Heere vrezen, dat ze al te makkelijk spreken over de prediking en over het woord. Als het maar over God gaat, nou ja, vooruit. Als het maar over de Bijbel gaat, vooruit. Nee, dan zullen we de waarheid lief krijgen, toch? En als God ons eerlijk behandeld heeft, en als wij door zijn genade eerlijk gemaakt werden, en een plaats kregen aan zijn voeten en bediend werden vanuit Jezus Christus, die het heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven, dan zullen we toch ook die waarheid aan een ander gunnen. Zal het ons toch gaan om de waarheid? En dan heeft dat niets meer te maken, gemeente, met hoogmoed en kerkelijke hoogmoed. Wij hebben hier in de Jeruzalemkerk ook heel hard nodig dat een ieder persoonlijk Gods aangezicht zoekt en vraagt: Heere, laat er zondag in zondag uit de waarheid mogen klinken. Want een dominee vanuit zichzelf, die kan het ook niet. En die heeft ook geen patent op de waarheid. Maar laat het ons gebed mogen zijn: Heere, laat de waarheid van u mogen klinken. En laat dat ons dan in de ogen van de God der waarheid ook aan elkaar mogen verbinden. Dat zou een zegen zijn als de Heere dat nou ziet. Dat die bidders ziet, die Gods aangezicht zoeken in de stilte van hun binnenkamer en het vragen aan de Heere: Heere, mag uw waarheid klinken. Niet in groepjes gemeente, daar ben ik echt geen voorstander van. Want ik denk dat er dan bij de voorbespreking vaak een hele lijst met wensen komt. En dat er in onze kring gebeden enzovoorts heel wat suggestie kan zitten. En heel wat verborgen agendas kunnen zitten. Daar wil ik toch echt ook tegen waarschuwen, want dat dient de eenheid niet. Maar wel het persoonlijke gebed. Wel het gebed in de binnenkamer: Heere, wil ons toch met uw waarheid zegenen. En geeft u dat het woord der waarheid klinken mag vanaf de kansel. Meer nog, dat gebeuren mag wat we hier gelezen hebben. Dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb. En oprecht spreek en beleid. En de eer van mijn naaste. En de reputatie, het goede gerucht van mijn naaste, naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Eén is er gemeente die het negende gebod volkomen heeft gehouden. En als ik vanmiddag ook op hem wil wijzen, op de Heer Jezus Christus, dan is dat niet omdat dat er maar bij hoort. Maar dan is dat omdat we hem zo onmisbaar nodig hebben. Deze Heer Jezus Christus, die beschuldigd is. En die onder al die valse beschuldigingen heeft gezwegen. En heeft gebogen. En die zijn mond alleen opende om de waarheid van God te doen horen. In hem en in zijn leven worden de woorden van de 40ste psalm die we straks willen gaan zingen volkomen vervuld. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn mond spreekt steeds uw gerechtigheid en uw waarheid doe ik horen. Deze Heer Jezus Christus heeft ook het negende gebod volkomen vervuld. Toen God vanuit de hemel neerzag op het graf waar de Heer Jezus in rustte, tussen de dag van zijn sterven en de ochtend van zijn opstanding, toen heeft God de Vader ook het negende gebod volkomen vervuld gezien. En toen is er, menselijk gesproken, in het hart van God zo'n diepe vreugde gekomen. Zijn wet vervuld door zijn eigen zoon. En die Christus houdt door zijn geest nog uitdeling aan overtreders van het negende gebod, opdat ze zouden komen tot hem die ook dit gebod vervuld heeft. En opdat ze van hem zouden ontvangen genade en waarheid. Amen. met dankgebed. Heere, zegen de prediking van dit 9e gebod. Wilt u geven dat de lamp van uw gebod heel persoonlijk ons eigen hart en ons eigen leven mag beschijnen? En dat we onszelf voor uw aangezicht zullen onderzoeken. En dat deze dingen ons mogen uitdrijven door uw geest tot de Christus die ook dit gebod volkomen heeft vervuld. Schenkt uw hart vernieuwende genade vanuit hem. Want dan komt de liefde tot de waarheid in de rechtbank, in de binnenkamer, in de kerk, overal, ook in het dagelijkse leven, in onze omgang met anderen. Heere, maak ons waar voor u en voor anderen. Doe genadig verzoening over al het zondige en al het gebrekkige. Bewaar ons wanneer we straks van hier gaan. Brengt u ons aanstaande zondag weer onder uw woord samen. En wil ook een zegen geven over de voortgezette catechisatie van aanstaande woensdag. Heere, we leggen alle dingen voor u neer in het gebed. Heb dank voor uw ondersteuning. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 56, het tweede vers is de slotzang. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Tweede van Psalm 56. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.